Ik geloof niet meer alleen in de vrachtwagen. Dat zijn de opmerkelijke woorden van Mischa Vredeveld, algemeen directeur bij Vredeveld Groep. Zijn visie staat dan ook haaks op wat de transporteur 80 jaar lang heeft gedaan. Door het gebruik van data is het verdienmodel radicaal veranderd. Je leest het verhaal op partner.fd.nl/bp.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is dinsdag, dag 769 van de oorlog in Oekraïne. En het is weer tijd voor jullie vragen. Te beginnen met Brandon Pakker. Die zegt in de podcast van de afgelopen woensdag over entrapment, legt erop uit dat er een scenario denkbaar is waarin Poetin onder valse voorwenselen een relatief kleine aanval uitvoert op Litouwen. Bijvoorbeeld het verkeer naar Kaliningrad dat gestoord wordt. Dit met als doel verder te escaleren. Zou een cyberaanval in deze ook als legitieme speldeprik kunnen gelden? De term cyber, zegt hij, zie ik niet terug in het verdrag. Hoe gaat de NAVO naar jullie opvatting überhaupt om met cyberaanvallen? Bestaat hier wat betreft impact en reikwijdte al consensus over? En zo nee, is het niet van groot belang dat dat gebeurt?
Ja, goed punt. Kijk, cyber staat niet in het verdrag, want het verdrag is een beetje oud. Toen bestond cyber nog niet. Maar inmiddels is duidelijk dat cyber artikel 5 zou kunnen activeren. Dus een aanval op één is een aanval op andere. Wat we weten op dit ogenblik is dat cyberaanvallen van enorme omvang, dat is een rode lijn, dus dat wordt niet gedaan. Door het westen richting Rusland, nog door het Rusland richting het westen. Dat gebeurt niet. In potentie zijn die cyberaanvallen ongehoord destructief. Je kunt daarmee de energievoorziening platleggen. Je kunt hele ziekenhuizen platleggen. Je kunt de infrastructuren kapot maken. Alles wat op internet zit. Dat kan je dus in beginsel treffen. En er moet onmiddellijk bij worden gezet dat de systemen niet zo goed beschermd zijn, dat je er ook heel veel tegen kunt doen op een aantal punten. Dus dit is een grote kwetsbaarheid en van die kwetsbaarheid wordt op dit ogenblik geen gebruik gemaakt. Het is inderdaad zo, dus dat er is een afspraak binnen de NAVO dat kan. Artikel 5 kan worden ingeroepen, maar het is tegelijkertijd natuurlijk buitengewoon lastig om dat te attribueren. Dat is altijd het grote probleem van cyberaanvallen. Je kan net zo goed zo'n cyberaanval vanuit Mali doen, bij wijze van spreken, door een Rus. Dan dat je dat uit Rusland zelf doet. En dan, als je dat niet goed kunt attribueren, dan kun je artikel 5 wel inroepen en dan kun je wel zeggen, we gaan vergelden, maar dan tegen wie? Ja. Dat is het hele grote probleem. Dus het, tegenwoordig wordt die attributie wel steeds beter. Maar het blijft wel een probleem, heb ik het idee.
Rob, ik las laatst iets dat ik niet wist. Dat artikel 5, dat kan worden ingeroepen, maar dat moet een unaniem besluit zijn van al die lidstaten. En toen dacht ik van, uiteindelijk is NAVO een intergouvernementele organisatie, maar het heeft slagkracht omdat Amerika zo dominant is. Hè? En als er in Litouwen wat gebeurt, dan kan Amerika dus zeggen, dat is absoluut schandalig en we moeten nu artikel 5. En als Orbán dan vervelend loopt te doen, dan kan je hem psychologisch proberen te overroelen. Maar juridisch gesproken is dus, kan hij het voorkomen. Ja.
Dat is denk ik zo, maar tegelijkertijd kan het ook zijn dat dan de NAVO-landen die het wel willen op grond van artikel 51 van het handvest van de Verenigde Naties zeggen van oké, wij gaan gewoon samenwerken. Ja. Je kan er altijd omheen werken, maar het is geen sterk nummer, moet ik zeggen. Nee.
Hey, even Rob, jij zei ergens van in beginsel kan je met cyber een heel land platleggen. Ja. We weten het misschien gewoon niet, maar is bekend of dat ook daadwerkelijk kan? Of de Russen hier het licht uit kunnen zetten en wij daar in Rusland?
Het is dezelfde soort discussie als de vraag van kunnen de Russen de Baltische Staten bezetten? En wat gaat er dan gebeuren? Bij militaire planning en bij planning als het gaat om nationale veiligheid, dan moet je altijd met dit soort zaken rekening houden. Moet je net doen alsof het kan. Hmm. En de aanwijzingen dat kan, die zijn groot. Dat wil niet zeggen dat het lukt. Maar je moet er dus wel op plannen, alsof het kan. En dat is gewoon het hele probleem. Dat is ook, ik heb in een zeer grijs verleden bij Defensie gewerkt. Worst case planning zit in de genen van defensie. Je moet van worst case planning uitgaan. Doe je dat niet, ja, dan gaat het fout. En dan heb je, als het echt zo is, dan heb je geen antwoord. Dat verklaart ook waarom mijn duidingen vaak zo somber zijn, omdat ik uitga van worst case planning. En dat moet je wel doen. Want het vervelende is dat meestal komen de worst cases ook wel uit. blijkt uit de geschiedenis. Ja, kun je het doen? Ja, die kans is vrij groot dat het lukt. Maar als je kijkt hoe Oekraïne zich op deze oorlog ook op cybergebied heeft voorbereid, dan moet je zeggen, dat hebben ze goed gedaan. Ze hebben bijvoorbeeld aan het begin van de oorlog, daar hebben we wel eens vaker over gehad, alle data die in hun computer zaten, die hebben ze gemigreerd met hulp, ik dacht van Google, naar het buitenland. Daar waren ze dus waren ze redelijk onaantastbaar. Bovendien hebben ze enorm geïnvesteerd in cybersecurity, waardoor ze niet echt gewoon lam werden gelegd, het hele land. Ja. Dat is een keer eerder gebeurd, ik meen in 2010, maar ik ben niet zo goed in jaartallen, in Estland. Daar is de boel wel helemaal plat gelegd. En toen die oorlog uitbrak in Oekraïne, toen hebben de Russen nog een keer geprobeerd om de boel plat te leggen. Dat is niet gelukt, omdat ze de beveiliging goed op orde hadden. Nou, die beveiliging is in dat soort landen beter op orde, weten we, dan bijvoorbeeld in Nederland.
Ja, ik las wel eens in dat verband dat zo'n cyberaanval, als je een energiecentrale wil pakken bijvoorbeeld, dan moet je helemaal targeten op die specifieke systemen. En dus het is niet... daar moet je misschien een jaar voorbereiden om één systeem te proberen te pakken. En je kan dat niet dan inzetten tegen alles. Want dan zit er weer moet je een andere firewall omzeilen of zo. Dus het zijn één op één wapens.
Je kunt het maar één keer doen. Want dan weet je namelijk ook hoe de tegenstander dat doet. En dan kan je dus op voorbereiden. Ja. Maar het idee bestaat dat over en weer er zogenaamde implants zijn. En dat zijn stukjes software. Laten we zeggen, dat zijn digitale bommen. Die zitten al in die systemen en die worden ontstoken, om het maar zo te zeggen, als het nodig is. Dus we weten gewoon niet of die stukjes software al geïmplanteerd zijn in verschillende systemen om maximale schade aan te richten.
Ja, ja.
Dat weten we niet. Althans, ik weet het niet. En ik denk dat ook in Nederland de autoriteiten dat ook niet weten, want dat is gewoon geheim wat de tegenstander doet. Maar ook daar wordt rekening mee gehouden.
Ja. Weet je, ik lees dan stukken dat onze banken hebben dan veel gedaan aan beveiliging, maar het kleine middenbedrijf loopt natuurlijk achter, dus dat is een probleem. Mm. En ik vraag me gewoon af, als ik bij de Albert Heijn sta, hè, kan ik dan nog betalen of is dan gewoon het systeem kapot gemaakt?
Dat is vitale infrastructuur. Dat is een belangrijk punt, Arjan. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een lijst met A en B vitale infrastructuur. Daar zit ook het financiële systeem zit daarin. Dat internet, dat kan er dus gewoon uit liggen en dan kan je dus niet meer betalen. Dat is ook een van de redenen waarom er wordt aangeraden om gewoon cash in huis zitten hebben. En men, dat is ook wel geestig, men breekt het hoofd erover hoe je dat dan kan repareren. En hoe je dus, afgezien van cash, dat hele financiële systeem overeind kunt houden en hoe je dan nog kunt betalen. Nou, jullie weten, ik woon gedeeltelijk in Frankrijk. Wij hebben daar van onze Franse bank hebben wij checkboekjes gekregen.
Ja, ja, ja.
Dat leidt tot kostelijke tafereelen bij de benzineautomaat. Want dan kan er ineens niet meer betaald worden. Dan staan al die Nederlanders staan in de rij. En de Fransen en Nederlanders die daar zitten, die gaan vrolijk fluiten met hun checkboekje. Ja. Die denken, nou oké, voor de zoveelste keer ligt het internet er weer uit. We betalen gewoon met een check. En dat doen we dus ook in winkels als de boel weer eens een keer ontregeld is. Dat is een heel eenvoudige manier om dat financiële systeem draaien te kunnen houden.
Daarin is Nederland dus extra kwetsbaar. Hè? Dus dat wat digitaal wat achterlijker gebieden zoals Frankrijk en Duitsland, die fax doet het altijd nog.
Ik heb deze oplossing van die checkboekjes ook wel eens een keer in Nederland proberen te verkopen aan een bank. Tussen aanhalingstekens dan. Maar die zei, we proberen daar een technische oplossing te vinden. Ja, maar een technische oplossing is nou juist het probleem. Ja. Die kan kapot worden gemaakt. Verspreid gewoon, is mijn aanbeveling. Verspreid gewoon onder de Nederlanders checkboekjes.
Ja, en overschrijvingskaarten. Die je kan opsturen naar Groningen. Ja. In zo'n voorgedrukte envelop. Prima oplossing. Hé, hey, misschien nog even. Ja, ik weet niet of je, of misschien dat Arend-Jan er wat mee kan. Maar Brenda die vroeg aanvullend nog. Zijn jullie bekend met Kant's essay aangaande eeuwige vrede? Ik heb eens onderzocht in hoeverre in Europees verband aan diens voorwaarden om dit ideaal te bereiken is voldaan. Ik ben wel benieuwd naar jullie ideeën hierover.
Nou, dat is een leuke vraag. Kant heeft dat geschreven in 1795, het Zu ewigen Frieden. En hij zei, er zijn drie condities, aan drie voorwaarden moet zijn voldaan voor een stabiele vrede. Het eerste is, landen moeten allemaal een republikeinse grondwet, een constitutie hebben. Ze hoeven niet per se een democratie te hebben, maar wel. Want de gedachte daarachter is, kijk, een koning die gaat zomaar oorlog voeren, maar het volk leidt altijd onder een oorlog. Ja, dus als het volk wat te zeggen heeft, dan zullen ze oorlog voorkomen. Hè? Dat heeft ook geleid tot die Michael Doyle Democratic Peace theorie in de jaren 80. Hè?
Ja.
Dus democratieën onderling hebben ze minder oorlog.
Nou, verder wat, is dit nou, geen, minder, geen. Er zijn geen voorbeelden bekend van democratieën, ontwikkelde democratieën die onderling oorlog hebben gevoerd. Dat is dus niet zo. Hè? Dat is nog nooit gebeurd.
Volgens mij ook niet tussen twee landen die allebei een McDonald's vestiging hebben, toch? Dat was een andere theorie, dat economische integratie ook heel succesvol is.
Dat werkte in 1914 niet hoor, de economische verweving. Ja.
Nee, oké. Okay. Maar dus de Republikeinse grondwet? Ja, wat nog meer?
Het tweede is dat het vrede moet gegrondvest zijn in internationaal recht. Hè. En het derde is, heel grappig, de wereldburgerrecht, dus het recht van de wereldburger, beperkt zich tot het recht van bezoek van andere landen. Nou, is daaraan voldaan? Om te beginnen is het zo, er zijn nog steeds allerlei monarchieën, dat zou dus...
Monarchie stond in 1795 voor iets anders, hè?
Ja, zeker.
Je had toen absoluut een monarchie, er was de koning de baas en die kon... en dat, die Engels-Amerikaanse filosoof Thomas Paine, die heeft al een keer gezegd van, alleen al uit trots kon hij die monarch ten zijde trekken. Nou, ik bedoel, je kunt van alles over...
Willem-Alexander zeggen.
Maar die gaat niet uit trots een oorlog beginnen. Dat kan hij niet eens meer. Dus wij zijn een democratie. Dus in het idee van Kant stond de republikeinse vorm, die stond voor democratie. Zo is het in de loop van de eeuwen daarna geïnterpreteerd geworden. En monarchie stond in die tijd voor dictatuur. Hè? Dat is wat anders.
Ja, dat zeker. Is... En kijk, het grote probleem nu is natuurlijk dat het tsaar Poetin, die kan je zien als een tsaar, ja, die heeft natuurlijk helemaal geen republikeinse constitutie of zo. Die heeft er allemaal geen boodschap aan. Hè?
Ja.
En meer fundamenteel, kijk, internationaal recht is ongelooflijk belangrijk, maar dat kan dus pas echt heel effectief zijn als er een wereldregering zou zijn en ook met een wereldleger en dat je dan gelijk gestraft zou worden als je dat daartegen zou verzetten tegen het internationaal recht. En dat hebben we natuurlijk niet. We hebben nog steeds een allemaal losse staten waarbij dus China in de toekomst en trouwens nu al met al die eilanden, maar Rusland zeker nu, zich gewoon het internationaal recht schendt. Dus het is helaas zo dat aan die voorwaarden niet voldaan is. Wat wel zo is, dat de Frans-Duitse verzoening, hè, na 45 is natuurlijk wel een indrukwekkende prestatie. Dat zou Kant heel mooi hebben gevonden, die Frans-Duitse verzoening na 45.
Nou ja, hij zou ook, Arend-Jan, de uitbreiding van de Europese Unie en de uitbreiding van de NAVO zou die hebben toegejuicht. Want dat Kantiaanse idee van de eeuwige vrede en dat democratieën geen oorlog voeren, dat lag zeer nadrukkelijk ten grondslag aan de uitbreiding van de Europese Unie en de NAVO in de jaren 90 van de vorige eeuw. Ja. Toen werd er zeer nadrukkelijk gedacht van, oké, als deze landen tot ons kamp toetreden, dan worden ze democratieën, dan gaan ze de rechtsstaat inbiedigen en dan ontstaat er vrede in Europa. De Europese Unie is in die zin tot op de dag van vandaag ook door de uitbreiding een vredesproject. Dat wordt tegenwoordig niet meer goed begrepen, maar het is echt zo.
Spanje en Portugal en Griekenland zijn prachtige voorbeelden.
Ja, zeker.
Wat je er wel aan moet verbinden, Rob, is dat dus wat de Republikeinen dus later hebben gedaan, hè, met Robert Kagan, die geloofden ook dat je democratische kruistochten kon beginnen. Dat je Irak. En dat is natuurlijk een fout. Hè. Je kunt niet democratie exporteren. Dat moet via de koninklijke weg van onderop gaan. En er zijn natuurlijk nog steeds Amerikanen die daarin geloven. Hè, dat je dus andere landen moet aanvallen en dan moet vervangen door een democratisch regime. En ik denk dat we daar geleerd hebben dat dat geen verstandig idee is.
Ja.
Goed, dus wij kunnen vaststellen dat aan kansvoorwaarden voor eeuwige vrede in Europa op het moment nog niet geheel is voldaan.
Ja? Ja. Nou ja, behalve dus met betrekking tot de uitbreiding van de Europese Unie en de NAVO. Daar wel, dus binnen de Unie en binnen de NAVO geldt het wel. Maar
dat is indrukwekkend. Dat is indrukwekkend.
Ja. Ja. Arthur Klaassen, die formuleert het wel leuk. Hoe zou Rob militair reageren? Ik weet niet hoeveel militaire middelen Rob tot zijn beschikking heeft, maar hoe zou Rob militair reageren als Rusland een paar voetbalvelden in Oost-Estland zou bezetten? Met een ultimatum of met terugvechten, eenzelfde hapje uit Rusland nemen of een atoombom op Sint-Petersburg? Hoe zou jij dat doen, Rob?
Ik zou het niet weten op dit ogenblik. Het is een fantastische vraag en ik heb er geen antwoord op. Volgens het boekje zou de Enhanced Forward Presence, dat zijn die multinationale eenheden waar ook Nederland in Litouwen bij betrokken is, die zouden dan de verdediging moeten inzetten. Maar wat ga je dan doen als er bijvoorbeeld alleen maar over de grens wordt geschoten? Wat ga je dan doen? Dan denk ik dat er geen andere keuze is om de spullen waarmee wordt geschoten, houwitsers of van mij het meervoudige raketsystemen, om die onschadelijk te maken. Daarmee loop je natuurlijk een gigantisch risico dat je een directe confrontatie hebt met Rusland. Maar dat risico zou je moeten nemen. En je moet dus onmiddellijk dan de waarschuwing geven van als dit verder door escaleert, dan krijgen we een kernwapenoorlog.
Exact.
Dit vereist politici die ook snappen hoe dit werkt en die ook de moed hebben om dit te doen. De God verhoede dat dit gaat gebeuren, maar het kan wel. En dan heb je te maken met een leider, Poetin. Ja, die gaat dan gokken, die maakt een kostenbatenanalyse van wat zijn de baten als ik dit doe. De baten. Die zijn dan in zijn ogen dat het Westen compleet op tilt slaat en zegt van die wapens gaan we niet meer langer exporteren naar Oekraïne en de munitie houden we ook lekker zelf, want dat hebben we nodig voor Rusland. Dat betekent dus dat de positie van Rusland versterkt in Oekraïne. Dat is heet horizontale escalatie, wat ik hier in een programma heb uitgelegd. Maar eigenlijk weet het dan gewoon niet meer. En dus na die initiële uitwisseling weten we niet meer wat de gevolgen daarvan zijn. Nou, daar is in de jaren 60 is daar uitvoerig over gedacht, over nagedacht. Dat heeft geleid in het midden van de jaren 60 tot een strategie die heette Flexibility and Response. En die zei dat je moest antwoorden op het niveau waarop de tegenstander de agressie inzet. Nou, wat ik heb gedaan, wat ik nu heb voorgesteld om het te doen, dat is eigenlijk flexibility en respons. Je antwoord op het niveau waarop dan Poetin die agressie heeft gepleegd, bijvoorbeeld met grensoverschrijdende beschietingen. En vervolgens kom je in die situatie terecht waarin het handelen naar bevindt van zaken is. Van wat ga je doen? En dan kun je dus bewust gaan escaleren om ervoor te zorgen dat de tegenstander stopt. Of je kunt juist niet escaleren, maar dat hangt helemaal van de situatie af. Nee, dit is een fantastische vraag. En nogmaals, God verhoede dat dit gaat gebeuren, want dit is uitermate risicovol. Dat moet Poetin er ook van weerhouden om dit überhaupt te doen. Maar je weet het maar nooit.
Ja, waar het eigenlijk op neerkomt, als je dus niks zou doen, dan zou Poetin doorgaan. Dus je moet iets doen.
Je moet wat doen.
En het aardige van flexibility in response is, dat is door Herman Kahn bedacht, dat is een escalatieladder. Hè? En de ellende van escalatieladder, die kan natuurlijk ook steeds helemaal uit de hand lopen. Maar je wil eigenlijk dan dus communiceren aan de partij. Ik sla nu terug op hetzelfde niveau. Maar we kunnen hier dan alle twee stoppen ook. Dat is dan de matiging, hè? Maar dat kan natuurlijk misgaan.
Ja, dat kan.
Maar eigenlijk hebben we niks meer dan dat, dan die escalatieladder communiceren. En in de hoop dat beide zich weten te beheersen. Het is in ieder geval beter dan...
Dus hoe slechter onze de conventionele defensie, hoe sneller je naar de kernwapens moet grijpen in zo'n situatie. En realiseer je dat de conventionele defensie in de Baltische Staten buitengewoon zwak is. Je hebt een aantal van die eenheden, die multinationale eenheden van de Enhanced Forward Presence, pakweg een dikke brigade, zoiets. Dat zal worden opgeklopt naar een dikke bataljon. Dat zal worden opgeklopt naar een brigade. Dat wordt feitelijk besloten, denk ik, in Washington tijdens de NAVO-top die aan het komen is, die aanstaande is. Dus dat gaat er gebeuren, maar dan nog steeds is het onvoldoende. Dus je komt vrij snel dus in allerlei onzalige nucleaire scenario's terecht. Dat wil je niet, maar dat is natuurlijk wel de consequentie ook van de ligging van de Baltische Staten. Of je moet zeggen van oké, we geven de Baltische Staten op. Dat zullen sommige landen ook niet zo'n geweldig probleem vinden. En dan kom je weer terecht bij de hele discussie over het fake news en de propaganda die Rusland aan het verspreiden is. Want die zullen dan ook de geesten rijp maken van nou geef die Baltische Staten maar op, want het is gewoon Russisch grondgebied. Ja. Een beetje het Oekraïne scenario.
Ja. Ik had nog een vraag over fake news en propaganda van Gerben Pennings. Die zegt, ik hoor regelmatig mensen die klakkeloos het narratief van Poetin overnemen. Bij PVV of FVD bijvoorbeeld. In juni zijn de verkiezingen voor het Europese parlement. En het lijkt er nu sterk op dat het populisme een grote zege gaat behalen. Ik krijg de indruk dat een populistische zege voor een belangrijk deel te danken zou zijn aan de succesvolle propaganda van het Kremlin en zijn aanhangers hier in het Westen. Is het niet hoog tijd dat wij tegenpropaganda gaan produceren? Of is dat al te laat? Want de verkiezingen die staan voor de deur.
Ja, een van de grote vragen is inderdaad, moet een democratie tegenpropaganda gaan produceren? Als ik zie wat er over op mijn Twitter-account, X-account wordt gezegd, dan zijn wij nu ook bezig, Hugo, met propaganda.
Oh ja, dat is ook zo.
Wij zijn de spreekbuis van de Amerikanen, wij zijn de spreekbuis van de regering.
Oorlogshitsers.
Wij zijn oorlogshitsers en dus dat gebeurt al. dat is ook flauwekul, want mensen snappen niet dat duiding echt iets anders is dan het plegen van propaganda. We proberen daar zo objectief mogelijk in te zijn. Maar goed, het feit dat je hier heel over uitlaat, maakt je verdacht. Die discussie die loopt wel hoor, achter de schermen, van wat moet je hier eigenlijk mee? Kijk, het enige wat er echt gebeurt op dit ogenblik is de Europese Unie. Die is een aantal jaren geleden begonnen met een website EU versus Disinfo. Mm-hmm. En daarin wordt eigenlijk heel nauwkeurig die propaganda uit Rusland wordt er ontleend en wordt ontkracht. Nou, bijna niemand kijkt ernaar. Dat is op zich wel jammer. Ik raad echt iedereen dat te doen. Wat je van de Europese Unie vindt, het maakt me allemaal niet uit. Maar dit is echt wel aardig om te zien hoe Rusland bezig is om die disinformatie over Europa uit te strooien. En vervolgens wat je daartegen kunt doen. Maar eigenlijk zou elk land dat moeten doen. Elk land zou gewoon een contra disinformatie unit moeten hebben om die informatie die uit Rusland komt te ontkrachten. Dat gebeurt niet. Dus we laten het ook over ons heen komen.
Ja. En het grote probleem wat hier speelt is ook in de sociale psychologie het geval. Hè? Als mensen vooroordelen hebben en je probeert dan ze informatie te geven dat niet strookt met dat vooroordeel, dan kom je er niet doorheen. Hè? Ja. Elk gesprek met een wappie bijvoorbeeld heb ik persoonlijk gedaan. Dat heeft me niet erg goed bevallen, want je komt er gewoon absoluut niet doorheen. Nee. En dat geldt natuurlijk voor bijvoorbeeld Forum aanhangers of PVV aanhangers. Die kun je ook niet zomaar bekeren. Toch denk ik dat je het moet doen. Maar je zult moeten beseffen dat de effectiviteit daarvan laag is. Hè?
Nou, ik zou zeggen van laat die mensen. Laat ze vooral wappie zijn. Laat ze vooral geloven in wat ze wil geloven. Maar richt je vooral op dat percentage dat nog van goede wil is. En dat je wel kunt bereiken. En de zeer, zeer grote groep van welwillenden binnen de maatschappij. En dat maakt het gewoon niet uit waar ze op stemmen. Maar probeer inderdaad je daarop te richten. Ik heb ook wel vaak het gevoel dat we ons te veel richten op de extremen in het politieke spectrum. En dat we het midden en de meer welwillende mensen en die ook niet genegen zijn om onmiddellijk achter Russische of misschien ook wel Chinese propaganda, want die worden ook steeds sterker, aan te lopen. Ja, om die naar je toe te trekken, om die groep te versterken. En dat zou je toch moeten doen op een of andere manier.
Ja. En ik weet niet hoe Gerben het precies bedoelt als hij het heeft over tegenpropaganda. Maar jullie hebben het nu eigenlijk over een soort defensieve tegenpropaganda. Proberen Russische propaganda te ontzenuwen. Maar zou je ook offensief iets kunnen? Hetzelfde trucje tegen de Russen gebruiken?
Nou ja, dat is het hele probleem als je dat tegen de Russen probeert te gebruiken. Want in Rusland heb je geen vrije pers en geen vrije internet. Daar wordt die hele informatiehuishouding wordt gecontroleerd door het Kremlin. Dus het is ook niet makkelijk om daar tussendoor te komen. Dus tussendoor te glippen met je eigen informatie wordt natuurlijk wel geprobeerd om, laten we zeggen, pro-democratie groepen, weet ik veel, Navalny, dat soort, soort groepen, de aanhangers althans daarvan, een man is dood, om die op een of andere manier toch te steunen. En dat is wel wat geprobeerd, dat is wel wat wordt geprobeerd.
Ja. Ik ben zelf erg benieuwd, we krijgen dus een rechtse golf nou in het Europese parlement. Hè? En, ja. waar ik dus pessimistisch over ben, we hebben al die berichten, weet je, het bezoek van Wilders aan 4 jaar na de MH17 aan de Russische Duma. Hè. We hebben mogelijke berichten over Thierry Baudet, maar geen hard bewijs. Ik denk dus dat al die berichten er niet toe leiden dat die rechtse golf minder wordt.
Nee, dat denk ik ook niet.
Dat is jammer, maar ik vrees dat dat niet gaat gebeuren.
Dat hangt er vanaf. Ik ben niet zo tegen links of rechts, weet je, dat maakt me niet uit. Als het maar rechtsstatelijk is. En als het maar democratisch is, dan vind ik het prima. Als mensen links of rechts overtuiging hebben, het zal mij verder een worst wezen, eerlijk gezegd. Waar ik grote problemen mee heb, dat zijn die extremisten. Ja. Die feitelijk een loopje nemen met de rechtsstaat. En die klakkeloos achter Poetin aanlopen. En die roepen dat je een oorlogshitser bent. Terwijl je probeert te duiden, daar heb ik problemen mee. Ik heb problemen met mensen die het Russische verhaal zo probeert te draaien dat niet Rusland de agressor is, maar de NAVO of de Amerikanen. Dus dat soort flauwekul, dat zou ik graag ontkrachten zien. En ik zou niet graag willen dat dit soort onzin mainstream wordt, bijvoorbeeld in het Nederlandse parlement. Ik bedoel, dan heb ik er wel problemen mee.
Ja. Weet je nog die speech van Marcel de Graaf in het Europese parlement?
Ja.
Maar het kwam er zo beroerd allemaal uit en dat was ook nog buiten adem. Ja. Ik hoop toch dat die grote middengroep dan denkt van, nou, die man is misschien niet helemaal okselvries.
Ja. Ja.
Het zijn gekke tijden, jongens.
Nou, hè. Dank je
wel. Weer mooi, hoor.
Ja, toch? Ja, wel weer.
Ja, dat wordt goed zo. Ja. Oké, okay, jongens. Ja, tot morgen.
Tot morgen dan
tot
maar
morgen.
Ik geloof niet meer alleen in de vrachtwagen. Dat zijn de opmerkelijke woorden van Mischa Vredeveld, algemeen directeur bij Vredeveld Groep. Zijn visie staat dan ook haaks op wat de transporteur 80 jaar lang heeft gedaan. Door het gebruik van data is het verdienmodel radicaal veranderd. Je leest het verhaal op partner.fd.nl/bp.